Mensensmokkelaars bepalen wie Europa binnenkomen en wie niet.
Dit is NSC in Europa, een podcast van Nieuw Sociaal Contract.
Nieuw Sociaal Contract doet dit jaar voor het eerst mee aan de Europese verkiezingen. Wat kan de partij in Europa bereiken voor Nederland? Het Europees Parlement, Brussel, Straatsburg, het klinkt voor veel mensen ver weg. Waarom is die Europese Unie belangrijk volgens Nieuw Sociaal Contract? Wat zijn de thema's die NSC belangrijk vindt? Wat wil de partij beperken en wat wil zij versterken? Dit is een zevendelige podcastserie waarin we kennis maken met lijsttrekker Dirk Gotink. Dat lukt al aardig, hè Dirk?
Daar zijn we weer.
Hij gaat in gesprek met zijn medekandidaten in deze podcastserie over plannen, de ideeën, de idealen van de NSC in Europa. We zitten hier aan tafel in Ruurlo op Gotink grond, zoals we geleerd hebben in de eerste aflevering. En naast ons en tegenover ons zit de nummer 2 op de Europese lijst, Femke van der Meulen. Gevangenisdirecteur. Ik meen ook gevangenisdirecteur geweest van de grootste gevangenis van Nederland, Alphen aan de Rijn. Is dat de grootste?
Klopt, ik was plaatsvervangend vestigingsdirecteur daar.
Je bent even gedetacheerd bij de dienst justitiële inrichtingen. En dus je bent verantwoordelijk voor het beleid rondom de mensen die vastzitten en de mensen die vrijkomen en moeten terugkeren in de samenleving. Dat mooi gezegd?
Ja, en de DEI, de dienst justitiële inrichtingen, dat is eigenlijk de koepelorganisaties waar alle gevangenissen onder vallen. En ik heb inderdaad nu een landelijke functie dat ik verantwoordelijk ben voor de detentie en reïntegratie van gedetineerden in Nederland.
Waar gaan we het over hebben met haar, Dirk?
Justitie, veiligheid, migratie. Allemaal thema's die Europees gewoon echt enorm belangrijk zijn. En je ziet aan mijn glimlach hoe blij ik ben dat we iemand als Femke op nummer 2 hebben op onze lijst.
En waarom?
Nou ja, omdat het gewoon een en al expertise en ervaring is. En dat is precies wat Europa nodig heeft op deze thema's. Omdat, nou, omdat het ingewikkelde materie is. En tegelijkertijd enorm belangrijk voor de mensen in Nederland dat we dat goed regelen.
Hij kijkt er ook heel blij bij, Femke. We gaan het daarover hebben. We gaan proeven van jouw expertise en jouw ideeën van de Europese Unie. En hoe je daar de veiligheid kunt bevorderen. Maar eerst even een korte kennismaking. Iedereen krijgt een paar van die korte vragen. We noemen het maar paspoortvragen, zodat we een klein beetje een idee hebben wie we voor ons hebben. Ben je er klaar voor?
Zeker.
Komt-ie. Waar ben je geboren?
Eindhoven.
Hoe oud ben je?
53.
Wat was je eerste baan?
In het Europees Parlement. Ik werkte voor een Europarlementariër in Brussel.
Hoe lang geleden was dat?
Bijna 30 jaar geleden.
Wat is het leukste aan je huidige baan?
De samenwerking die ik heb met mijn collega's uit het veld en op het hoofdkantoor om dingen echt beter te maken. Recent hebben we gezorgd dat gemeentes veel beter worden geïnformeerd, eigenlijk automatisch, over hoe het gaat met de gedetineerden. Zodat ze daarmee ook aan de slag kunnen gaan en wij niet alleen.
Wat is je grootste hobby?
Reizen en buitenzwemmen.
Welke muziek geeft jou een boost?
Mijn zoon, mijn middelste, die is DJ. Tenminste, voor de lol. Maar die speelt en oefent vaak thuis en dat vind ik heerlijk.
Wat is je lievelingsplek in Nederland?
Dat zijn Loosdrechtsplassen.
En wat is je favoriete Nederlandse gerecht?
Ja, haring.
En je locatie in Europa. Welke locatie heeft een speciale betekenis voor je?
Londen. Het is geen lidstaat meer, Engeland, helaas. Maar mijn oudste dochter is daar geboren.
En in één zin, waarom is NSC voor jou de partij?
Omdat deze partij is gebouwd met hele kundige mensen die met hun voeten in de klei staan, die weten waar het over gaat en die echt van betekenis kunnen zijn en willen zijn en niet aan de zijlijn blijven staan.
En jij wil van betekenis zijn op het gebied van veiligheid, van justitie, van criminaliteit. Allereerst even, wat heb jij met die wereld?
Ja, dat vraag ik me soms ook wel eens af. Want het heeft me al heel lang geboeid. En ik denk dat het is gekomen nadat ik mijn studie geschiedenis had afgerond in Leiden. En ben toen naar India gegaan. En heb daar met kerst, dat was de eerste dag dat ik alleen was, ben ik in de gevangenis geweest en heb daar een Duits meisje bezocht. En zij was een hele bijzondere setting.
Wacht even, kwam jij zomaar in die gevangenis terecht?
Nou, nee, dat was ook even iets om te organiseren. Want ik liep stage op de Nederlandse ambassade en wilde eigenlijk een Nederlandse gedetineerde gaan bezoeken. Want ik dacht, die zijn toch alleen daar. Maar er was op dat moment geen Nederlander in New Delhi, maar wel een Duits meisje. En eigenlijk, we hadden dezelfde leeftijd. En ik heb kunnen organiseren dat ik daar naartoe kon gaan en met wat spullen.
En waarom zat zij vast?
Ze had drugs gebruikt in Goa. En had relatief snel haar straf gekregen, maar die moest 8 jaar zitten. Voor mijn gevoel, ik was net klaar met mijn studie. Ik dacht, mijn leven gaat nu echt beginnen. En dat was wel heel confronterend om haar zo te zien. En ze zei toen tegen mij, thank you for visiting me. You make me feel human again. En dat is me op een of andere manier bijgebleven. Dat zoiets simpels als iemand bezoeken en aandacht aan iemand schenken, dat zo'n impact kan maken. En dat heeft uiteindelijk ook voor meerdere dingen in mijn leven gezorgd. Maar misschien komen we daar nog wel op.
Nou ja, dat menselijke. Dus zij voelde zich weer menselijk doordat jij als leeftijdsgenoot daar een gewoon gesprek met haar had.
Ja.
Is dat menselijke, kun je dat in gevangenissen behouden?
Nou, dat is wel echt lastig. Want niet dat de gevangenisautoriteiten dat per se willen. Maar je zit gewoon, als je vastzit, zit je in een bepaalde structuur. Je vrijheid is ontnomen. Dat is zo'n ingrijpend iets. En hoe aardig je als personeel en meelevend kan zijn, die deur gaat niet open. En je bent echt je controle kwijt over heel veel zaken. Dus daar moeten we echt niet te licht over denken.
Want wat gebeurt er dan? Wat zie jij met mensen gebeuren?
Ik zie ook goede dingen gebeuren. Maar het kan heel ook goed zijn dat mensen dus nog meer verharden. Omdat ze het gevoel hebben dat ze worden afgeknepen. Dat alles uit handen wordt geslagen. Want het is uiteindelijk meer dan alleen die vrijheidsbeneming. Want je kan contact met familie is heel lastig. Als je eruit komt, dan heb je vaak een strafblad. Dus dan is het ook weer lastig om weer aan de slag te gaan. Dus je hebt er nog eigenlijk permanent last van als je in detentie hebt gezeten.
Krijg je als gevangenisdirecteur meer begrip voor mensen die vastzitten? We hebben natuurlijk een samenleving waarbij de ene groep wil dat er op een hele, wat we noemen, menselijke manier, vergevende manier met mensen die in de fout zijn gegaan, omgaan. Maar we hebben ook een samenleving steeds meer gekregen waarbij wordt gezegd, ja, je bent de fout ingegaan, moet je gewoon dik voor gestraft worden, want je hebt anderen ook ellende berokkend.
Ja, ja. Nou, ik denk dat die twee kanten een gevangenisdirecteur echt in zich heeft. Van enerzijds willen we de maatschappij beschermen tegen degene die in de gevangenis zit. Aan de andere kant heb je ook de opdracht om iemand weer goed in de maatschappij te zetten. En je merkt gewoon dat een frictie oplevert. Weet je, er is begrip omdat het gewoon mensen zijn, absoluut. Aan de andere kant is mijn intentie om te zorgen dat we die tijd in detentie zo goed mogelijk besteden. Zo betekenisvol maken. Want het kan voor sommige mensen een enorme wake-up call zijn. Dat ze binnen zitten en denken van, oh, dit nooit meer. En dan wil je ook echt iemand de goede kansen geven om weer terug te gaan naar de maatschappij. Maar die hoge muren zorgen echt wel voor dat er een afstand is.
Als je Europa ziet, Nederland en de manier waarop we met gevangenen omgaan, zijn grote verschillen, denk ik.
Zeker. Zelfs al als je naar België gaat. Het heeft enerzijds ook met de omstandigheden te maken. In Nederland wordt vaak gedacht, oh, het is een hotel. Nou, dat is het absoluut niet. Want de deur gaat iedere avond, die is eigenlijk praktisch. Die is ongeveer 16 uur per dag zit je in je eigen cel. Dus die deur zit heel veel dicht. Alleen de omgeving ziet er relatief goed uit. Het is een hele basis. Jeugdherberg, zo kan je het wel zien. Dus men ziet vaak een cel van, oh, dat ziet er goed uit en je wordt niet geslagen. Maar uiteindelijk, je vrijheid is echt beknot. En die is meer beknot dan in andere landen. En dat weet ik uit eigen onderzoek.
Ja, is dat zo? Dat beeld is er niet.
Nee, dat beeld is er niet. Nee, nee. Kijk, ik denk dat we in Nederland echt een heel hoog niveau hebben. Op detentiegebied, ja.
En hoe moet ik dat dan plaatsen in Europa en het beleid dus in andere landen? Moet je daar je mee bemoeien? Moet je daarvan afblijven? Nederland?
Nou ja, wat mij betreft, als het over de gevangenis gaat, dan heeft daar geen rol voor de Europese Unie. Er is natuurlijk, het is natuurlijk een van de laatste stappen in een justitieel proces. En die heel erg nauw verbonden is met hoe gezond de rechtsstaat is. En dat is waar wij in de kern ons grote zorgen over maken. Ik heb vorig gesprek natuurlijk met Pieter ook uitgebreid over gehad. Dat niet evident is. Want hoe komen die vonnissen tot stand? Hoe worden ze uitgevoerd? Als het in Hongarije misgaat, dan hebben wij daar ook last van. Ik weet niet of daar ook voorbeelden van te noemen zijn, Femke, van hoe jij dat ziet in de praktijk. Ja. Maar dat zijn gewoon communicerende vaten. Als er een rechtsstaatsprobleem is in één deel van Europa, dan is dat eigenlijk al bij ons.
Ja, nee, zeker. Kijk, die onafhankelijkheid van de rechtspraak bijvoorbeeld in Hongarije, ja, die staat gewoon echt onder druk. Gelukkig in Polen zijn er weer wat andere ontwikkelingen door de nieuwe regering. Maar daar moeten we ontzettend scherp in zijn dat goed gaat.
En vertaal dat eens dan naar wat jij zou doen in het Europees parlement.
Kijk, justitie is natuurlijk wel altijd heel spannend, want dat willen landen natuurlijk graag zelf houden. Maar we hebben natuurlijk wel internationale afspraken, Europese afspraken, dat je onafhankelijke rechtspraak hebt, dat je als je wordt vastgezet, dat je het recht hebt om met een advocaat te praten. En die dingen wil je absoluut behouden, want dat is gewoon broodnodig.
We hebben Europees beleid, hè, waardoor je gevangenen kunt uitwisselen. Dus ofwel wegsturen ofwel terughalen naar Nederland. Werkt dat goed of zitten daar nog gaken en ogen aan?
Nou, dat zou echt nog wel beter kunnen. Als we het over Europa hebben, dan hebben we het over de wets. Dat is de wet die de gedetineerde van EU-afkomst overbrengt naar het land van de herkomst. En dat is nog een heel proces. Dan moet een bepaalde strafrestand zijn, want iemand moet eerst zijn straf ook hebben gehad. Dan moet er voldoende tijd zijn om dat allemaal te gaan regelen. Nou, daar gaat best wel veel tijd overheen. Dat is geen automatisme.
En, is dat goed of kan dat anders?
Nou, wat mij betreft mag dat beter georganiseerd of sneller georganiseerd worden. Want uiteindelijk kan je vanuit een Nederlandse detentie, als iemand dus vanuit het buitenland naar Nederland komt, beter reïntegreren. Want daar hou ik me dus voornamelijk mee bezig. Dat we zorgen dat echt wordt gekeken, heb je schulden, heb je papieren, heb je huisvesting, heb je inkomen, dat is natuurlijk een hele belangrijke. En je mag op een gegeven moment ook, als je bijna buiten staat, ook gaan wennen aan vrijheid. En dat wordt echt begeleid. En het is veel beter dan dat je iemand gewoon maar op straat zet. En zeker als het in een ander land is en die moet dan maar weer naar Nederland komen. En soms als je het hebt over, dat heet WOTS, dat is meer wereldwijd, de overbrenging van gedetineerden. Dan kan het voorkomen dat mensen uit het buitenland komen die daar bijvoorbeeld voor kindermisbruik hebben gezeten, maar dat wij die persoon niet overnemen. En vervolgens komt die toch naar Nederland. En wij weten absoluut niet wat die persoon daar heeft uitgesproken.
Maar dan is de gegevensuitwisseling niet op orde.
Precies. En dat krijg je dus wel als je met zo'n wet naar Nederland komt. En dan weet men wel waarvoor iemand heeft gezeten. En als we kunnen, proberen we daar ook nog een interventie op in te zetten.
Is dit een onderwerp van jullie programma? Is dit belangrijk voor jullie?
Nou, ons programma is beperken en versterken. En als het gaat over justitiële samenwerking, dan zitten wij aan de versterken kant. En zeker ook als je het koppelt aan bijvoorbeeld georganiseerde misdaad. Grensoverschrijdende misdaad. We hebben een gigantisch probleem in Nederland met ondermijning. Dus dat de onderwereld veel te dicht op de bovenwereld komt te zitten. We hebben gezien op Malta wat dat voor consequenties kan hebben als dat helemaal misgaat.
Want daar is die samenleving.
Ja, die wordt echt op heel veel plekken gewoon gecontroleerd door de georganiseerde misdaad. En dat is iets waar we ook niet naïef over moeten doen. Omdat Nederland gewoon wel de bron is van bijvoorbeeld enorme drugsproductie. En een hele belangrijke rol in Europa speelt in de distributie ook van die drugs. Ja. Dus daar gaan tientallen miljarden in om, misschien wel honderden miljarden. En wij hebben moeite, zeker ook Europees, om dat beter te laten werken. Europol, dat is natuurlijk een politiesamenwerking, is natuurlijk een heel belangrijke partner daarin. Maar dat kan volgens mij nog veel beter.
Op welke manier?
Nou, door die samenwerking echt te intensiveren. En wat Dirk zegt, we zijn een productieland. Wij zijn een enorm exportland. We zijn natuurlijk beroemd vanwege onze havens, of haven Rotterdam. Onze luchthavens, ook onze gedoogcultuur. Dat maakt dat drugs echt een issue is en waar heel veel geld in wordt verdiend. En wat dat betreft denk ik ook dat de samenwerking.
Maar dan zeg je op dit punt heb je echt de Europese Unie heel hard nodig. Dat kan je niet in je eentje als Nederland.
Ja, zeker.
Nee. Dat gevoel van onveiligheid, hè, wat ik veel proef in de samenleving. Ik weet niet of dat ook jouw ervaring is. Komt dat vanuit die georganiseerde misdaad of komt dat heel ergens anders vandaan?
Nou, ik denk dat we eigenlijk twee ontwikkelingen zien. De eerste is dat als je het hebt over bepaalde groepen gedetineerden die eigenlijk weinig menselijks meer in zich hebben. En echt, ik denk dat we de namen allemaal weten.
Maar zit dat heel vaak in die hoek van de georganiseerde misdaad?
Ja. En waardoor ook collega's van mij heel erg moeten letten op hun veiligheid. Ik heb mezelf persoonlijk nooit onveilig gevoeld in de gevangenis. En je ziet ook vaak als je daar rondloopt, er is respect, er is eigenlijk een open communicatie. Maar je moet gewoon niet naïef zijn, want er gebeuren gewoon dingen. Dus ik zie wel twee dingen. Dus ik zie enerzijds, lees ik en hoor ik dat mensen zich onveilig voelen. Ik zie ook echt die verharding ook die we binnen hebben in de gevangenis. En dat zelfs mijn collega's daar persoonlijk ook, die daar last van hebben helaas. Aan de andere kant denk ik dat dat heel veel mensen veiliger kunnen zijn, makkelijker over straat kunnen. Dat er niet wordt ingebroken in hun auto of in hun woning. Dat die cijfers zijn ook anders. Dus,
jij eigenlijk zegt is van, als je het hebt over onveiligheid, als je het hebt over waar je aandacht aan moet besteden, dan is dat de georganiseerde misdaad.
Ja.
Maar en ik denk dat NSC ook wel goed aan doet, en wij allemaal. Want het concept van veiligheid gaat niet alleen maar over fysieke bedreiging of jezelf fysiek bedreigd voelen op straat. Als je heel veel onzekerheden hebt over de toekomst, dan voel je je ook niet veilig. Als je niet zeker weet of je kinderen het beter gaan hebben dan jij, dan voelt dat niet veilig. En dat is waar ik denk ook een groot gevoel van onrust en ongemak vandaan komt. Omdat we niet meer de basis op orde hebben. Mensen hebben geen vaste grond meer onder de voeten. En dan heb je heel snel dat als je ziet, als het gaat over de opvang van asielzoekers, als daar onrecht in plaatsvindt. Dat sommige mensen die hier komen en internationaal beschermd worden, die hebben het beter. Die krijgen sneller een woning of die krijgen betere voorzieningen dan de bijstandsmensen uit Nederland. Dan krijg je situaties van onrechtvaardigheid waar mensen ook van denken, ja, dat is dus, dat klopt dan niet. En die onveiligheid, dat is dus een vaak ook een onveiligheid die door de politiek zelf georganiseerd is. En dat is waar dat die bestuurlijke crisis vandaan komt. En dat is waar het wantrouwen vandaan komt van mensen tegenover de overheid. Nou ja, dat is in essentie waar ook het werk van Femke over gaat. Het herstellen van het vertrouwen in die overheid.
Maar dan moet je soms keuzes maken. Als jij het hebt over die ene bijstandsmoeder en degene die uit de Oekraïneoorlog is gevlucht en een huis wil. En dan zie je daar de frictie, want ze willen allebei dat huis. Er is een verplichting om asielzoekers te huisvesten. En dan krijg je dit soort onveilig of vervelend gevoel. Maar dat is een kwestie van keuze maken, toch? Kan het dan anders?
Ik weet niet of het een keuze maken is, maar het is wel goed luisteren naar wat er speelt. En zoals Dirk benoemt.
Maar hoe doe je dat? Hè? Want ik snap de intentie, maar het wordt natuurlijk heel vaak gezegd, je moet goed luisteren naar mensen. Maar wat is dat dan? Jij bent als gevangenisdirecteur vaak, denk ik, althans zo schat ik je in, iemand die een luisterend oor heeft en daar de tijd voor neemt.
Ik hoop als politicus dat ook zo te houden.
Ja, maar wat is dan goed luisteren in dit geval? Want je kan niet tegen beide partijen zeggen, nou, ik heb twee huizen in mijn rugzak zitten.
Nee, precies. Dus je moet het begint met goed luisteren en signaleren wat er gebeurt.
Wat is dan goed luisteren?
Dat is met mensen in gesprek gaan en ook rechtvaardig zijn. En ik, als voorbeeld vind ik bijvoorbeeld mensen uit Oekraïne, die hebben met open armen ontvangen, want dat hadden ze ook echt en hebben ze nog steeds nodig. Maar we hebben daar bepaalde regels voor. Kijk, die hebben natuurlijk de mogelijkheid gehad om bij mensen in huis te komen. Bij mij heeft ook een gezin een paar weken gezeten. Hartstikke fijn. Dat deden we gek genoeg niet in 2015... toen mensen uit onder andere Syrië kwamen, gek genoeg. Dat is dan toch misschien net even wat verder weg. We hebben natuurlijk regels, ze mogen dan niet aan het werk. Inmiddels is het 2 jaar verder. Sommigen zijn gelukkig, deze groep mag dan wel aan het werk. Dan denk ik, op een gegeven moment is het niet meer rechtvaardig dat sommige mensen in Nederland niet meer hun huur kunnen betalen of zelfs de verwarming in hun huis, terwijl hun buurman uit Oekraïne, die werkt, die verdient, die krijgt alles betaald. Dat klopt niet meer. Dus dat is ook, denk ik, een appel wat we moeten doen aan de gemeentes, aan de gemeenschappen. Van kijk nou waar dit beter kan. En dat we dus ons niet enorm beperken door onze regels. Want dat zie ik ook met mensen die komen van migratie. Dat we, ja, wij komen heel erg in de zorgmodus en je hoeft niks. En daar gaat wat mij betreft ook sociaal contract over. Van je maakt een contract met iemand. Wij bieden jou veiligheid, want jij kan op dit moment dat in jouw eigen land niet krijgen. De insteek moet ook zijn, dat is tijdelijk. En ik begrijp wel goed dat onze levensstandaard is natuurlijk veel aantrekkelijker dan in heel veel andere landen. Dat je dan wel gaat kijken, oké, hoe ga je daarin bijdragen? Ga je de taal leren? Ga je meedoen? Ga je je expertise laten zien? En dan bloeit ook zo iemand ook op. En als die onderdeel wordt van de maatschappij, dan vindt die buurman dat ook niet meer vreemd. Want dan betaalt die persoon, die doet dan ook gewoon mee. Die heeft dan ook dan hebben we met elkaar een sociaal contract. En dus dat betekent echt dat je mensen mee moet nemen.
Ja, of eisen stellen aan mensen. Ja. Is dat luisteren? Dat je
ja, ook... en daar mag je dus ook wel. En als het je niet bevalt, als dit niet jouw samenleving is, dan kan je ook gewoon je eigen pad weer gaan. Weet je, we moeten ook niet iemand blijven pamperen. En als iemand niet wil, dan je moet wel ook iets laten zien. Ik heb ook in Engeland gewoond, ik heb in Frankrijk gewoond, ik heb in India gewoond. Ja, je past je aan. En je doet je best. En zeker als je uit een moeilijke situatie komt, dan moet je gesteund worden. Maar op een gegeven moment moet dat ook wel weer een beetje redelijk worden.
En ook gewoon omdat het gewoon eenvoudigweg niet is uit te leggen dat als iemand werkt, dat diegene niet bijdraagt. Onafhankelijk van welke omstandigheid je komt. Dat is precies het sociale contract waar we het eigenlijk gewoon allemaal met elkaar over eens zijn. En op het moment dat je dat inderdaad door regels en allerlei andere dingen gaat ondermijnen, dan ondermijn je ook die solidariteit die er in essentie gewoon is. Want volgens mij moeten we heel trots op zijn hoe heel Europa met zoveel Oekraïners, dat we die hebben opgevangen. Maar op heel veel plekken is het, in andere landen is het heel normaal, dat je gewoon na een bepaalde periode, en als je aan het werk komt, aan het werk gaat. En dat je vervolgens ook bijdraagt. En ook gewoon deel van de kosten op je neemt. Dat zou in Oekraïne net zo normaal zijn als in andere landen in Europa. En dat zou hier ook gewoon normaal moeten zijn.
Nou hebben we net een nieuw pact, een migratiepact. Gaat ons dat dan helpen? Kan die zo ingezet worden zodat we het kunnen doen zoals jij dat zou willen?
Ja, ik ken nog niet helemaal de details. Maar de bottom line is wel dat die evenredige verdeling er komt. En versterking van de buitengrenzen. Kijk even naar Dirk ook.
Snellere procedures.
Snellere procedures,
dat je aan de buitengrens sneller het onderscheid maakt. Dus niet eerst hier laten komen en dan erachter komen dat iemand helemaal geen recht heeft op internationale bescherming. Dat is de kern. Dat is waar het iedere keer misgaat. Is dat we heel veel tijd en energie stoppen in procedures waar het gewoon 100% zeker is van die persoon mag niet blijven, kan niet blijven. Die komt uit een veilig land en die moet terug. En dat kost niet alleen heel veel tijd en energie, het kost ook gewoon heel veel geld. Dus als je aan de Europese buitengrens kunt zeggen, goed, die komt uit Syrië, Irak, Jemen. Dat zijn op dit moment de landen waar de meeste mensen van hier komen. En daar dan de eerste selectie kunt maken van, nou ja, u bent gewoon, ja, ik begrijp dat u een betere toekomst zoekt, maar dat kan op dit moment niet hier. En je hebt iemand uit een oorlogsgebied, dan moet die gewoon door kunnen en internationale bescherming krijgen in Europa. Waar, dat is dan de volgende stap. Maar dat zou al enorm helpen, ook om gewoon de mensen te laten zien dat de overheid weer controle heeft over de buitengrens. Want dat ontbreekt nu. Mensen zien dat eigenlijk mensensmokkelaars bepalen wie Europa binnenkomen en wie niet. Terwijl dat een kerntaak is van de overheid. Het is gewoon geen goed bestuur. En dat is waar Europa echt moet leveren. Dus dat migratiepact is een stap in de goede richting. Daar moeten we echt niet van afhankelijk zijn. Want ik heb er een hard hoofd in dat de uitvoering echt meteen goed zal gaan.
Ik wil zeggen, als Femke in het Europese parlement komt en dit zit dan in je portefeuille, dan zal dat pak jou niet de eerste jaren gaan helpen. Dus wat is dan jouw boodschap in het Europese parlement?
Nou, dat we proberen in ieder geval voor Nederland te zorgen dat we die migratie verantwoord laten zijn. We hebben ook een onderverdeling in soorten migratie. Want je hebt de echte vluchtelingen, je hebt de arbeidsmigratie, je hebt de studiemigratie. Dus je hebt verschillende manieren en daar gaan we gewoon mee aan de slag. En als je het hebt over studie, nu zien we dat in Nederlandse universiteiten voornamelijk in het Engels lesgeven. Is dat nou zo nodig? Is dat voor alle vakken nodig? Daarmee, je creëert natuurlijk heel veel ruimte voor mensen uit het buitenland om te komen. Waardoor ook de Nederlandse studenten moeite hebben om een kamer te vinden. En je ziet dat deze mensen ook uiteindelijk ook wel weer weggaan. Dus die komen relatief goedkoop
ja,
studeren.
Ja, de discussie is, we hebben die straks ook nodig.
Ja, maar daarvan zeggen studies dat die heel snel ook weer weggaan. Dirk en ik hebben alle twee ooit meegedaan aan een Erasmus-programma. Ik ben naar Straatsburg gegaan, heb toen Europese rechten en mensenrechten gestudeerd. de eerste weken zat ik in een collegezaal en ik verstond helemaal niets van, want het was natuurlijk het Frans. En nou, dat heb ik natuurlijk wel.
Ik zat in Madrid en daar werd gewoon in Spaans les gegeven. Ja. Dus dat is ook een illusie. Nederland is daar heel gek in. Is dat je dus dat uiteindelijk het lesaanbod wordt aangepast aan de mensen die komen. En er is ook een tweede belangrijk element in dat het dus ook een druk op voorzieningen is. Maar het is ook een kwestie van hoe zorgen we dat de Nederlandse taal nog altijd de taal is waarin onderwijs, ook in het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs, gegeven wordt. Omdat we zien dat de taalkennis van de Nederlandse taal gewoon achteruit gaat. Dat is een hele zorgelijke ontwikkeling. En slecht Engels is echt niet de manier om dat op te vangen. Dat moeten we gewoon met beter Nederlands doen. En ik heb ook wel de indruk dat het op sommige plekken ook gewoon een heel mooi businessmodel is geweest. Want als je bijvoorbeeld in Aken gaat kijken, dat is bij Limburg, zit tegen de grens aan. Die bieden geen enkele Engelstalige master aan. En aan de Nederlandse kant zijn het bijna alleen maar Engelstalige masters. Dus er is daar iets aan de hand waarvan je denkt van ja, is die balans nog wel in orde?
Taal is belangrijk. Regiotaal ook voor jullie.
Als je het hebt over integreren, dan gaat het over taal en het gaat over werk. En dat zijn de twee manieren waarop je een stap zet naar de samenleving, in de samenleving, waarop je sociaal aangehaakt raakt. En
een gevoel van veiligheid creëert.
Van veiligheid creëert. En daar passen natuurlijk de regiotalen bij. Kijk naar als je uit Friesland komt of in Limburg. Dan gaat dat op een andere, met een andere taal. Of dan gaat het op een andere manier. Maar dat is de kern van wie we zijn. Dat is ook gewoon identiteit uiteindelijk. Want wat je spreekt, de taal die je spreekt en het werk wat je doet, die bepalen ook wie je bent. En dat is waar wij ook een veiligheidsgevoel uithalen. En dat is ook iets waar we gewoon enorm op moeten inzetten. Om mensen ook weer een gevoel van veiligheid terug te geven. En dat is die bestaanszekerheid.
Jouw identiteit wordt wellicht op korte termijn een andere. Als het er zo naar uitziet, dan je bent de nummer 2. Dan ga jij naar Brussel. Welke identiteit laat je dan achter en welke krijg je dan?
Ja, ik vrees dat ik gewoon dezelfde blijf. Want dat Europa zit al vanaf heel lang in mij. En dat zal dus ook niet anders.
Ik vind het wel heel erg mooi, want je straalt bijna. Is er zo'n behoefte om in Brussel aan het werk te gaan?
Nee, ik heb er wel veel zin in. Ik moet zeggen, mijn baan die ik nu heb, vind ik ook fantastisch. Maar ja, de kans om naar Brussel te gaan. En ik heb 25 jaar geleden ben ik weggegaan daar. En heb toen tegen anderen ook bij mijn afscheid gezegd van ik kom terug. Maar eerst even goed met mijn voeten in de klei staan. En naar mijn gevoel heb ik dat nu gedaan. En is het tijd voor Europa.
En dan is voor jou de cirkel rond.
Absoluut.
Dankjewel, Femke van der Meulen, dat je hier wilde zijn in Ruurlo. Waar Dirk voor de eerste 4 afleveringen zijn tent heeft opgeslagen. Dirk, waar gaan we het de volgende keer over hebben en met wie?
Met Reinoud. En Reinoud die is expert China. En die gaat ons heel veel vertellen over de rechtsstaat in China. En over wat de uitdagingen zijn voor Europa daarmee.
En dat zijn grote, denk ik. Femke, nogmaals hartelijk dank. Leuk om je gesproken te hebben. Dit was NSC in Europa. Dank voor het luisteren.